Gemeente, ik heb de volgende afkondigingen voor u. Woensdag 28 oktober hoopt de kerkenraad te vergaderen. Op zaterdag 31 oktober zullen de verschillende kerken op Voorne Putten de jaarlijkse reformatieherdenking houden. Dit jaar vindt deze plaats in ons eigen kerkgebouw. Aanvang is 8 uur 's avonds. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. De enveloppen van het Solidariteitsfonds, voorheen de Generale Kas genoemd, liggen voor ieder klaar in de voorkerk. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor het orgelfonds. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kiesje in de voorkerk is voor de zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vanavond willen we stilstaan bij de vreemdeling die zich meldt aan de poorten van Nederland. De keus van de psalmen vinden we dan ook terug. Het woord vreemdeling vinden we dan ook terug in de keus van de psalmen. Allereerst psalm 119, vers 27. Het eindigt met: in vreemdelingschap heeft niets die vreugd belet. Psalm 119, vers 27. Geloofsbelijdenis zingen we op psalm 39, het 7e en het 8e vers. In het 8e vers zingt David dat hij een vreemdeling is, als vreemdeling en bijwoner bij de Heere verkeert. We zingen dus psalm 39, vers 7 en 8. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zo laat van u de naam des Heren aanroepen. Jezus Christus, door de Vader in de wereld gezonden, om vluchtelingen een toevlucht te zijn. Van God vandaan, in de aarde gezaaid. Er was op dat moment geen andere vluchtmogelijkheid. Want toen u stierf, was de laatste mogelijkheid afgesneden om tot God de toevlucht te nemen. U bent ons dus in alles gelijk geworden. U heeft zich niet geschaamd om de hemelse heerlijkheid te verlaten en ons vlees en bloed aan te nemen en die denigrerende gang te gaan naar het kruis en daar in uw lijden en sterven nog te denken aan al die miljoenen die ooit de toevlucht tot u zouden nemen. Heere, onze toevlucht en sterkte. Uw kruis is ons een bron van troost. Want uw verzoenend sterven is het rustpunt van het hart van een kind van God. Maar uw opstanding uit de doden is dat weergaloze moment in de geschiedenis der mensheid geworden. Dat voor het eerst een mens uit eigen kracht opstond. En het nieuwe leven een feit werd voor allen die in u geloven. Het nieuwe leven waarvan u zegt, die in mij gelooft, in mijn kruis en opstanding, die heeft het eeuwige leven. Zo komen ook op deze avond dan, heren, als slechte mensen bij de goede meester. Als zondaren die in gedachten, woorden en werken zichzelf hebben bedoeld. De wereld en haar begeerlijkheden, de grootsheid van het leven, zich verwonderd hebben over zoveel, wat uit de aarde aards is. En zo weinig bedacht de dingen die boven zijn waar Christus is. Zo weinig wandelingen gehad bij degenen die boven zijn. Omdat er zoveel op aarde te doen was. Ach Heere, we zijn echt alleen maar aardelingen. En van nature geen hemelingen. Dat u nu vanuit de hemel door uw geest en woord nog overkomt, Heere, om van aardelingen hemelingen te maken. Wat is een wonder. Wat is dat een ongekend iets. U bewerkt iets wat geen mens op aarde kan, de meest intelligente, briljante mens niet kan bewerken. Dat een mens van dood levend wordt gemaakt. Dat wij die vluchten van u vandaan, tot u de toevlucht leren nemen. Zegen ons deze avond, Heere, onder de bediening van uw woord. En geef dat het de reuken des levens ten leven mag zijn. Geef dat ook aan onze vriend en broeder, uw knecht, die u gesteld hebt, dat hij van zondag tot zondag de dauw des hemels mag zien neerdalen. Als een onverdiende genade en vrucht op zijn prediking. Zegen, Heere, de broeders van de kerkraad en allen die een taak in deze gemeente hebben. En geef dat hun ambt en werk zal blijken op de grote dag des Heren vruchtbaar te zijn geweest. Zodat gehoord mag worden dat de werken die in Christus gedaan werden blijven zullen. Opdat een ieder wegdragen in het vrederijk binnengaande hetgeen in het leven geschied is. Zegen de bediening van uw woord in bijzonder onder de vluchtelingen in het Midden-Oosten die zoeken, die een weg aan het zoeken zijn naar het Westen. Zegen hen, Heren, die u mogen kennen en in hun zielsverdriet dat vreemdelingschap zo anders beleven als dat wij dat doen. Maak u zelf wonderbaar, Heere, onder hen. Dat uw woord en getuigenis voor hen de weg, de waarheid en het leven mag zijn als ze geen weg meer zien. en de leugen van de islam lijkt te regeren en het leven elke dag bedreigd wordt voor vrouwen en kinderen en voor mannen en vaders. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heere, ten spijt van alle Sanballats en Tobiassen, ten spijt van het woede van de Satan. Geef onze overheid, Heere, wijsheid om een wijs huisbeleid te formuleren, nu de vluchtelingen zich melden aan de poorten van Nederland. Wat is het nodig, Heere, dat we bij u vandaan onderwezen worden? Want de problemen zijn immers voor ons mensen immens. Als we in de afgelopen jaren dingen onder ogen moesten zien die onmogelijk zijn bij de mensen, dan is het dit wel. Maar die dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God. En op die koers mag ons levensschip gaan varen, met het veilige strand voor het oog. Op die koers mag geweten worden, het volk wat heimwee heeft, komt thuis. Dat er ook iets van onze overheidsdienaren, iets van deze dingen aan hun hart mag zijn, in bijzonder van hen die zondags in de kerk zitten en beseffen dat ze zonder u, de Heere, tot geen enkel ding bekwaam zijn, zeker niet tot een huisbeleid dat voor vluchtelingen en Nederlanders de vrede en de welvaart brengt. Hoor ons gebed uit genade om uw grote naams wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Leviticus. Het boek Leviticus, hoofdstuk 19. Waar beginnen te lezen? Bij vers 17. Leviticus 19, vanaf vers 17. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus: gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Ge zult uw naaste naastig berispen en zult de zonde in hem niet verdragen. Ge zult niet wreken noch toorn behouden tegen de kinderen van uw volk, maar ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Gij zult mijn inzettingen houden. Ge zult geen tweelei aard uw beesten laten samen te doen hebben. Uw akker zult ge niet met tweelei zaad bezaaien, en een kleed van tweelei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen. En wanneer een man door bijligging des zaads bij een vrouw zal gelegen hebben, die een dienstmaagd is, bij de man versmaad en geenszins gelost is, en haar geen vrijheid is gegeven, die zullen gegeeseld worden. Ze zullen niet gedood worden, want ze was niet vrijgemaakt. En hij zal zijn schuldoffer aan de Heer aan de deur van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer. En de priester zal met de ram des schuldoffers voor hem over zijn zonde die hij gezondigd heeft voor het aangezicht des Heeren verzoening doen. En hem zal vergeving geschieden van zijn zonde die hij gezondigd heeft. Als ge ook in dat land gekomen zult zijn en alle geboomten der spijzen geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden. 3 jaren zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden. Maar in het 4e jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor de Heere. En in het 5e jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen. Ik ben de Heere, uw God. Ge zult niets met het bloed eten. Ge zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen. Ge zult de hoeken van uw hoofd niet rond afscheren. ook zult ge de hoeken van uw baard niet verderven. Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken. Het laatste slaat op de tatoeëring. Schrift van een ingedrukt teken. Ik ben de Heere. Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdend, opdat het land niet horeren en het land met schandelijke daden vervuld wordt. Ge zult mijn sabbatten houden en mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult u niet keren tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars. Zoekt hen niet, u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere, uw God. Voor het grijze haar zult ge opstaan, en ge zult het aangezicht van de ouden vereren. En ge zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heere. En dan komen nu de twee tekstversen waar het vanavond over gaat. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, zult ge hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een ingeborene van uw lieden. Ge zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover de schrift, de tekst lezen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 105, het 6e, het 7e en het 13e vers. In het 7e vers gaat het ook weer over de vreemdeling, evenals in het 13e vers. Psalm 105, vers 6, 7 en 13.
Thank you.
was de eerste vluchteling van de geschiedenis. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ik bedoel, Europa wordt overstroomd door vluchtelingen, dus je gaat meer nadenken over wat is een vluchteling en waar komen ze vandaan en wat moeten wij met die vluchteling? Wie was nou eigenlijk de eerste vluchteling? Juist, Adam. Adam is weggevlucht bij God vandaan. En sinds die tijd is de mensheid op de vlucht. Er is maar één manier waarop de mensheid die vlucht kan beëindigen. Dat is als de toevlucht genomen wordt tot Jezus Christus, onze Heer. Tot zijn kruislijden, zijn opstanding. Want dan is er in de toekomst een terugkeer mogelijk naar het paradijs op deze aarde. De vlucht bij God vandaan, de vlucht uit het paradijs, wordt alleen gestopt door het geloof in de Heer Jezus Christus. En in de toekomst zal er dus door zijn werk een terugkeer zijn naar het paradijs. Dat is iets, jonge mensen, dat we als een soort schema in onze gedachtenwereld een plek moeten geven. Hoe moet ik het duiden wat er in de wereld gebeurt? Waar gaat het naartoe? Wel, als we het over vluchtelingen hebben, dan wordt in onze tekst het woord vreemdeling gebruikt. Heel vaak zijn vreemdelingen vluchtelingen, hoewel die twee begrippen elkaar niet altijd dekken. Laten we nu eens vanuit gaan, voor het gemak, dat de vreemdeling die hier bedoeld is, die ongetwijfeld ook vaak een vluchteling was, speciaal ziet op die vluchteling. Dan zegt de Heere: en wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, dat lijkt dubbel op. Typische Hebreeuwse manier van spreken, waarbij een begrip herhaald wordt om onze aandacht erbij te bepalen hoe belangrijk het is wat nu komt. Als een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert, dan moet u hem gelijkstellen met de ingeborenen. Dan zal hij u zijn als een inboorling van uzelf. Als je de verdere wetgeving van Mozes, de Torah, erop naleest, dan is het opvallend dat de vreemdeling eigenlijk gelijke rechten kreeg als de Israëliet. En er was maar één uitzondering. Dat was het Pascha. De vreemdeling die mocht niet aan het Pascha deelnemen. Pas als die besneden was en het teken van het verbond wilde dragen, dan kon hij toegang krijgen tot het Pascha. Voor de rest had hij gelijke rechten. Dat moeten we beseffen als we denken over vreemdeling in onze poorten. En als ze de poort doorgegaan zijn in onze plaatsen waar we wonen straks. Want u maakt zich toch geen illusie dat die stroom uit het Midden-Oosten een keer zal afnemen. Mocht dat gebeuren, dan komt er wel een stroom op gang uit het zuiden. Ik vergeet nooit meer dat een hoogleraar in Utrecht destijds tegen ons zei, dat was een econoom die ons predikant ook een klein beetje wilde laten ruiken aan andere dingen waar wij normaal gesproken nooit mee bezig waren. Die hoogleraar die zei, er zal een tijd komen dat de rijkdom van het Westen de reden wordt dat mensen gaan lopen uit Afrika en Azië. En die tijd is nu aangebroken. Dat is nu al meer dan 30 jaar geleden dat die man dat zei. Zo merkelijk niet waar. De vreemdeling die bij u als vreemdeling verkeert, zult u behandelen als een inboorling, als een autochtoon, zeggen wij. Die vreemdeling, dat noemen wij tegenwoordig de allochtoon. U weet misschien wel wat dat betekent. De autochtoon is iemand die van deze aarde is, letterlijk. En de allochtoon is iemand die van een andere aarde is. Ja, zo voelen we dat ook een beetje. Toen in mijn jeugd in Ede de Turken en de Italianen binnenkwamen als gastarbeiders, toen vonden we dat maar niks. Dat waren mensen van een andere aarde. Dat zeiden we toen nog niet zo. En het begrip allochtoon, dat kenden we toen nog niet. Maar ze zijn altijd vreemd voor ons gebleven. Vreemd. Wel, dat woord staat niet in de grondtekst. Dat is een ander woord in het Hebreeuws. Vreemd. Apart. Onbekend. Maar hier gaat het dus over mensen die onze grenzen overschrijden als vreemdeling. Als asielzoeker. En daarbij mag je onderscheid maken tussen mensen die een politiek asiel willen, een economisch vluchteling zijn enzovoorts. Maar dat onderscheid wordt hier niet gemaakt. Daar komen we zo nog op terug. Als hij bij u verkeert, behandel hem zoals je Nederlander behandelt. Ja, en dan wordt het zelfs nog aangescherpt door de Heilige Geest als daar in vers 34 bijgevoegd wordt. Ge zult hem lief hebben als uzelf. Als dat in de Bijbel gezegd wordt, dan is er iets bijzonders aan de hand. Een Bijbelverklarer zei: de Heere die houdt van verschoppelingen. Paulus die zal later zeggen: de Heere heeft bijzonder oog voor het verachten, het onedele van deze wereld. Hetgeen niets is in de ogen van de mensen, opdat hij hetgeen iets lijkt te zijn, tot niets zal maken. De verschoppelingen. Degene die nergens aan de bak komen. Daar heeft God een speciaal oog voor. En hij wil dat Israël dat heel goed in het hart laat zinken. Toen jullie in Egypte verkeerden, zegt de Heere, toen heb ik jullie door een sterke hand uitgeleid. Jesaja beschrijft hoe de Heere de Rahab heeft bedwongen, die machtige duivel die Egypte in zijn greep had. Ik heb hem neergehouden, zegt Jesaja. Door een sterke arm heeft God het volk Israël uit Egypte geleid. Waar ze 430 jaren lang als vreemdeling hebben verkeerd. Jullie weten aan den lijve wat het is, zegt de Heere, om vreemdeling te zijn. Je hebt het toch zelf eeuwenlang ervaren dat je als een allochtoon in Egypte verkeerde. Wel, omdat dat zo is, wil ik dat jullie de vreemdeling die zich meldt aan jullie poort als gastvrij ontvangt als uw naaste, die u mag liefhebben als uzelf. Ik vind dat erg moeilijk. We zijn bang voor veel van die vreemdelingen die misschien verkapte terroristen zijn. Er zitten heel wat economische vluchtelingen bij, waarvan je kunt denken, was het allemaal wel zo erg? Simulanten? Natuurlijk. Volgens de krantenberichten zijn het maar 2% van de vluchtelingen de Syriërs, de christenen. En je kunt wel niet voor die 2% de rest maar afwijzen, of andersom. Het zijn immense problemen die zich aandienen. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat is onze houding? Wel, wat ik vanavond moet proberen als dienaar van het woord is die vluchteling bij u thuis te brengen, in uw hart. Je moet er een gevoel bij krijgen, zeggen we tegenwoordig. En dat wil ik doen aan de hand van de schriftgegevens. Weet u, er worden in de Bijbel ook economische vluchtelingen genoemd. De aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob zijn alle drie tijdens hun leven op de vlucht geslagen vanwege hongersnood. De een ging naar Egypte en de ander ging naar Gerar, Filistea. Er is in de Bijbel sprake van economische vluchtelingen. Je zou kunnen zeggen, Abraham was wel een vluchteling in extenso, een hele bijzondere. Ik vergeet nooit meer dat ik voor het eerst tot het doorling liet dringen dat Abraham een blinde heiden was die uit Oer der Galdeeën, tegenwoordig Irak, de Shat al-Arab daar in het zuiden van Irak, helemaal die voettocht heeft gemaakt door de vruchtbare halve maan naar Israël. Dat is wat geweest bijna 4000 jaar geleden. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Waarom? Om verschillende redenen. Alleen die reden die ik nou vanavond ga noemen heb ik zelf nog nooit bedacht, tot voor een paar dagen terug. Omdat hij de standaard is, het type van de vluchteling van alle eeuwen. U weet het, Abraham heeft tijdens zijn leven in Israël nooit een vierkante meter grond zijn eigen bezit kunnen noemen. Hij bleef een allochtoon. In het beloofde land. God had gezegd dat het land is voor u en voor uw zaad. En hij bleef een allochtoon. Hij moest toen zijn vrouw stierf grond kopen om haar te kunnen begraven. Abraham heeft de toon gezet voor de kerk der eeuwen ook. We hebben dat in de afgelopen eeuwen zo vaak ook in Nederland tegen elkaar gezegd. Wij zijn gast en vreemdeling op de aarde. We hebben hier geen blijvende stad. Er is eigenlijk geen vierkante meter grond die we de onze kunnen noemen. Want de Heilige Geest leert sinds de Pinksterdag dat we alles mogen bezitten als niet-bezittende. En ons domicil, ons thuis, is in de hemel, voorlopige verblijfplaats, in het huis des Vaders boven. Maar straks komt dat huis des vaders met alle rechtsvaardigen naar de aarde toe. En zal het paradijs opnieuw door God op de aarde worden gecreëerd. En dan zijn we eigenlijk pas weer thuis. Tot die tijd, tot de dag van onze dood, is het een vreemdelingschap. Ik ben een vreemdeling en bijwoners, zingt David in Psalm 39. En later zal Petrus in zijn brieven schrijven van de gemeenteleden: jullie zijn vreemdelingen en bijwoners. Eigenlijk heeft Abraham de toon gezet voor de kerk der eeuwen. In die zin is hij ook de vader van alle gelovigen. Hij was de eerste zwerver die kon zingen: gij weet, o God, ook zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt gij uw fles vergaard. En stel je nou eens voor, hè, dat er onder veel van die Syrische christenen mensen zijn die ook deze psalm kennen. En die lopen te jankelen en onbedaarlijk bang kunnen zijn voor hun familieleden die achtergebleven zijn. En wat ze onderweg nog mee kunnen maken, jonge mensen, moet je eens even realiseren. Als je berooid bent, van huis en haard verdreven, je hebt helemaal niks meer dan wat je aan hebt. Dat je dan gaat zingen: gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt ge uw fles vergaard. Dan komt het echt uit het diepst van je binnenste, nietwaar? We hebben die psalm natuurlijk vooral geestelijk toegepast en dat is niet verboden, dat is ook heel goed. Maar het is ook letterlijk waar voor een groot deel van de christenheid. Op de vlucht, vreemdeling, zwervend over de aarde. We hebben de Bijbel niet alleen economische vluchtelingen, ook politieke vluchtelingen. De eerste bekende politieke vluchteling was Mozes. Mozes die een Egyptenaar had doodgeslagen en voor zijn leven moest vluchten om niet gearresteerd te worden door de politieke leiders van het land. Mozes heeft bij Jethro en Midian verkeerd als allochtoon. Als vluchteling. En het leven van Mozes was daarom zo bijzonder, omdat hij, terwijl hij dat moest doen, de toevlucht nam tot de Heere. Dat is toch het geheim van al die gasten en vreemdelingen op aarde. Van Gods kerk leven de kerk vandaag de dag toch ook. De toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat Mozes eigenlijk een vluchteling bleef. 40 jaar gezworven in de woestijn. En dan ook nog niet het beloofde land mogen binnengaan. Waar hij thuis had gekomen. Waar hij uiteindelijk autochtoon was geworden. Niet meegemaakt in zijn leven. Mozes bleef een politieke vluchteling. En wat denkt u van David? Naar de staatsgreep van Absalom. Hij moest als een geslagen hond over de Jordaan heen trekken. Naar de richting van Perea en het gebergte van Gilead. Als een politieke vluchteling. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan, hij nam de toevlucht tot de Heere, in angst en smart. 20.000 doden waren er gevallen in die burgeroorlog tussen de troepen van David en Absalom. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en nood. David, vluchteling. En wat denkt u van Rut? Een Moabitische. Wat een schok is dat geweest dat Boas zich ontfermt als Jood over een Moabitische vrouw. Een vluchteling uit Moab. Een allochtoon. En dezelfde Rut wordt genoemd in de geslachtslijn van onze Heer Jezus Christus. Hoe is het mogelijk? In de geslachtslijn van onze heiland is een vluchteling te vinden. Een vreemdelinge. Een allochtoon. Opmerkelijk niet waar. Het zit zo diep verankerd in de Bijbel en ik ben er eigenlijk van geschrokken dat ik er zo weinig van wist, moet ik eerlijk zijn. Je denkt daar eigenlijk niet over na. Als later Paulus ook over die vluchtelingen spreekt, dan heeft hij het over herbergzaamheid voor die vluchtelingen. Hij zegt dat we gastvrij moeten zijn. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Ik las ergens op internet, op een van de vele sites waar het over de vluchtelingen gaat en hoe je daarmee om moet gaan, die je ook kunt nalezen natuurlijk. Misschien heeft die gedachte Genesis 18, Paulus. Er kwamen 3 mannen naar zijn tentenkamp toen hij daar vlak in de buurt van Sodom gelegen was bij de Dode Zee. Wat later de Dode Zee zou worden. En van 1 wist hij dat het de Heere was, van die andere 2 niet. Onwetend heeft hij engelen geherbergd. Wel, in dat stuk wat ik las op internet werd gezegd, zou het kunnen zijn dat tussen die vluchtelingen die ons land binnenkomen, engelen zijn. Ik geef geen antwoord op die vraag, neem het eens mee. Waarom zou de apostel dat nu gezegd hebben? Je kunt onwetens engelen herbergen. Ik weet er geen antwoord op. Maar misschien dat de zaak nu actueel wordt. In ieder geval is gastvrijheid verlenen aan mensen die ons heen zijn, de echte asielzoekers zeg maar, niet de profiteurs, daar hoeven we het niet over te hebben, want dat snapt iedereen natuurlijk. De echte asielzoekers, gastvrijheid voor hen verlenen, dat is heel diep in de Bijbel verankerd. En in het hele recht in het Midden-Oosten, hè, nog vandaag de dag is het zo, als een Jood in een Palestijns huis binnenkomt en de eigenaar van het huis geeft hem een beker water, dan is hij op dat moment gast in dat huis en is zijn veiligheid gegarandeerd. Dan staat de eigenaar van het huis in voor de veiligheid van de Joodse man. Dat gastrecht, dat is alle eeuwen door bewaard gebleven in het Midden-Oosten, wat wij niet zo kennen in ons land. Het diep verankerd. Het zit die mens in de genen, zeg maar. Daarom is het zo verschrikkelijk wat die islam aan het doen is. Die dat allemaal aan het vernielen is. Maar ook de zegen op die gastvrijheid die we mogen verwachten. Want diezelfde engelen die zien dat we de naam van de Heere belijden voor de mensen. En Jezus komt dat zelf aan in Matthäus 10. Diens naam zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Wist u dat in de Bijbel gesproken wordt over twee mannen die Jezus niet herkenden en hem pas gingen herkennen toen ze gastvrijheid aan hem gegeven hadden? De Emmausgangers, precies. Kom binnen, zeiden ze tegen de Heer Jezus, want het is al avond en de dag is gedaald. En toen werd Jezus hun bekend in het breken van het brood. Toen hij hen de tekenen van de nagelen toonde aan zijn handen. En nu we het toch over de Heer Jezus hebben, hoe zouden we ook om hem heen kunnen natuurlijk? Dat is onmogelijk. Onze dierbare heiland en zalig maken. Hij is wel de asielzoeker bij uitnemendheid geweest. Als babytje werd hij al door zijn vader en moeder meegenomen naar Egypte. Als vreemdeling kwam hij in Egypte. Allochtoon. Vluchteling. Politieke vluchteling. Want Herodes had het op zijn leven voorzien. De Heer Jezus heeft van jongs af aan meegemaakt wat het wil zeggen om vluchteling te zijn. En kun je nou één jaar of periode van zijn leven noemen waarin hij eigenlijk geen gast en vreemdeling op aarde was? Hij was een vreemde in zijn eigen gezin. Zijn broers geloofden niet in hem. Hij was een aparteling. Hij was zo anders als anderen. Hij was van een andere aarde. Van het koninkrijk der hemelen wat neerdaalt bij zijn wederkomst. Van die aarde was de Jezus. En hij preekt ook dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Want Jezus dacht al als de tweede Adam aan het herstel van het paradijs wat de eerste Adam ontvlucht was. Uit verdreven werd en toen vluchteling werd. Het koninkrijk der hemelen is niet iets in de hemel. Het is het koninkrijk van God, bedoelt het Hebreeuwse spraakgebruik daarmee. Dat koninkrijk wat neerdaalt met de wederkomst van Christus en zichtbaar op aarde aanwezig zal komen. Het paradijs moet terug. Daarom zegt Jezus, bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Er moet een einde komen aan die vluchtelingenstroom. Er moet een einde komen aan dat ontvluchten van God. Weet u, als je het leven van de Heer Jezus probeert na te speuren, het blijft toch een groot mysterie. dan was Jezus eigenlijk zijn leven lang berooid. Hij was letterlijk arm. De Heer Jezus heeft alleen de kleren gehad die hij aan had. Hij had geen huis. Hij zegt, de vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. Dat is onze Heer, die in zijn aardse leven, nu bijna 2000 jaar geleden, ons heeft laten zien, ik was ook een vreemdeling in Egypte. En op een bijzondere manier vervulde wat hier in onze tekst in Leviticus staat. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ge zult de vreemdeling lief hebben als uzelf. Want ge zijt vreemdeling geweest in Egypte. Israël werd destijds als de zoon uit Egypte geroepen. Wel, de Heer Jezus heeft deze teksten vervuld. Want ook hij is de zoon die uit Egypte werd geroepen. Ook hij heeft daar als vreemdeling verkeerd. Ook hij was met David een vreemdeling en een bijwoner bij de vader. Hij wist dat hij hier geen blijvende stad had. En hij wist dat Abraham, die 1900 jaar voor hem leefde op aarde, al uitzag naar de stad die fundamenten heeft. De blijvende stad, die straks, na de wederkomst van Christus, op aarde zal neerdalen, een nieuwe Jeruzalem. Abraham heeft van verre die stad al gezien en heeft geloofd. En is blijven lopen, ziende op de Heere. Wat een bemoediging voor alle vluchtelingen. Als je ze spreekt, moet je dat eens zeggen. Vertel ze over Abraham. Vertel ze over de Heer Jezus. Als je het leven van de Heer Jezus probeert na te speuren, dan is er eigenlijk niets waarvan je kunt zeggen, ja, hij had ergens toch een blijvende stad. Hij voelde zich ergens toch helemaal thuis. Als je al kunt spreken van zich thuis voelen, dan was hij dat als hij naar Melaatse mensen toe ging. En als hij een dode de hand oplegde om op te wekken. En als hij in het huis zat bij mensen die hij het evangelie verkondigde. Overal waar hij het evangelie van het koninkrijk verkondigde, daar was hij in zekere zin thuis. Maar in alle voorlopigheid. Want ook de Heer Jezus is pas helemaal thuis als hij straks is teruggekeerd op aarde. Heb je niet gelezen in Hebreeën 13? Dat de Heer Jezus, net zoals anderen en die in de hemel zijn, voorts verwachtend is tot op die dag al zijn en onze vijanden onder zijn voeten gebracht worden. De Bijbel werkt toe naar het koninkrijk van God, het vrederijk wat aanbreekt bij de wederkomst van Christus. En de Heer Jezus heeft ons laten zien wat het wil zeggen om een vluchteling te zijn. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ai, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Wat had de Heer Jezus het nodig om constant op de Vader te letten en het gebod van de Vader te onderkennen wat hij moest doen? De tweede Adam heeft eigenlijk overgedaan wat de eerste heeft laten zitten. Die opvatting werd al in de vroege kerk gepredikt vanaf Irenaeus. En die tweede Adam zal er ook voor zorgen dat er straks weer een terugkeer is naar het paradijs. De Gerubs zullen de toegang niet meer blokkeren. Nog een punt van toepassing is, hoe moeten wij omgaan met de feitelijke situatie? Nu is een kansel tijdens een kerkdienst niet de goede plaats om daar veel over te kunnen zeggen. Dat is meer iets voor een doordeweekse bijeenkomst. Maar ik wil u toch niet onthouden wat rabbijn Evers onlangs heeft gezegd. U weet, dat is een Joodse rabbijn. Ja, dat mag je eigenlijk niet zo zeggen, want dat is dubbelop. Natuurlijk, een rabbijn is altijd Joods. Die heeft onlangs gezegd, kijk, die gastvrijheid die moet er zijn, maar er zijn grenzen. En daarbij gaf hij morele grenzen aan. Hij zegt, als er mensen zijn die werken in levensgevaar zijn, dan moet je ze ontvangen. Maar als ze niet in levensgevaar zijn, dan mag je eerst naar hun identiteit vragen en erachter zien te komen waar ze precies vandaan komen en wat ze eigenlijk van plan zijn. En dan haalt hij een tekst uit Jeremia 29 vers 7 aan. Daar schrijft de profeet aan de ballingen in Babel. Dus de Joden die destijds naar Babel waren gevoerd en daar als ballingen, als allochtonen verbleven. Hoe moet een vluchteling zich in een thuisland, althans waar hij een thuis zoekt, gedragen? Wel, zegt Jeremia, bevorder de vrede van de stad van jullie ballingschap. Het woord vrede, shalom, betekent ook welvaart, zegt rabbijn Evers. Dus als we vluchtelingen toelaten, dan mag er wel een screening plaatsvinden. Zijn het mensen die de vrede van het land, het Nederland, willen bevorderen? Of zijn het mensen met verkeerde, slechte bedoelingen? Hij zegt, er is dus een morele grens aan het toelaten van mensen. Een praktische grens ook. Dat is het enige wat ik ervan zou willen zeggen. En dan op gezag van een Jood die meer recht van spreken heeft als ik, denk ik. Maar een andere toepassing is meer geestelijk. En dat is dat dokter W. Aalders ooit heeft gezegd toen u nog leefde. In deze wereld althans, want hij leeft nog steeds. De eindtijd van de kerk zal als twee druppels water lijken op de begintijd. Wij realiseren ons bijna nooit dat in de begintijd van de christelijke gemeente alle gemeentes multicultureel waren. En dat zeg ik in het bijzonder omdat we zo bang zijn onze Nederlandse identiteit te verliezen. En ik vind dat ook een geweldig moeilijk probleem waar ik ook niet uitkom. Maar voor de christelijke gemeente moet het geen punt zijn dat wij een vermenging krijgen van mensen met andere achtergrond, ras en land waar ze vandaan komen. In Handelingen 8 vers 1 lezen we van mensen uit verschillende achtergrond die in die gemeente in Antiochië waren. Er wordt onder andere een zwarte genoemd, een zekere Niger. En ja, we hebben ons toch wel eens gerealiseerd dat Barnabas, een van de bekendste predikers in het boek Handelingen, uit Cyprus kwam, was ook een allochtoon in Israël. En u heeft vast ook wel één of twee of vier preken gehoord uw leven over Simon van Cyrene. Die kwam uit Libië. Ook een allochtone vreemdeling in Israël. En wat denkt u van later in de kerkgeschiedenis? Augustinus was een Tunesiër. Hippolytus, een iets minder bekende kerkvader, maar in de tweede eeuw heel bekend, was een Arabier. Irenaeus zouden we nu een Turk genoemd hebben. Athanasius, waar we die schitterende geloofsblijders van hebben, dat was een Egyptenaar. En Justinus de Martelaar, een van de beroemdsten in Israël zelf, woonde in Nablus. Die eerste christengemeentes, die waren samengesteld dat mensen uit alle lagen van de bevolking, slaven zaten bij wijze van spreken naast senatoren, uit de toplaag, maar ook van allerlei etnische achtergrond. Dus de angst dat wij onze blanke identiteit verliezen in de kerken is onterecht. Ik vind het ook altijd heel mooi als ik in Soest kom of in Apeldoorn, dan zie je allochtonen zitten en er wordt voor hen vertaald. Ze hebben een plaats in de kerkdienst gekregen. En ze voelen zich daar blijkbaar thuis. Als we ons dat realiseren, dat die eerste christengemeentes multicultureel waren, dan kunnen we ook te bang zijn voor de invloed van buitenlanders op onze cultuur. Tegelijk denk ik dat we wel bang moeten zijn voor de invloed van die vreselijke culturele islam zoals die zich nu ontwikkelt. Hè? Die radicale islam. Een enorme bedreiging. En God geeft de overheid wijsheid om hierin een weg te vinden. De laatste toepassing die ik maak is die van het gast- en vreemdelingschap waar de Bijbel over spreekt. De Bijbel spreekt over gast- en vreemdelingschap niet zomaar als het gaat om een leven van Gods kind in deze wereld, in het strijdperk van het leven. Dan spreekt de Bijbel ook altijd over de levende hoop. Petrus noemt dat woord uitdrukkelijk. En dat is dat wij door in dit strijdperk van het leven, in deze wereld, hoop te mogen voeden, de kracht ontvangen om beslissingen te nemen en staande te blijven en ook het juiste zicht op de Here en de toekomst van de wereld en de volkeren te kunnen krijgen. Die levende hoop in de Bijbel is niet een misschientje. Veel mensen denken bij het woord hoop, ik hoop dat het morgen mooi weer wordt. Maar de gasten en vreemdelingen in de Bijbel, die worden aangesproken om de levende hoop te voeden. Dat is het leven wat ontstaan zal op de dag van de opstanding van de doden. En het binnengaan in die wereld die door Christus hersteld zal worden. Tot een schitterend vrederijk. Gerechtigheid zal de aarde bedekken, gelijk nu de wateren de bodem der zee. Dat is de levende hoop. Dat leeft ook, hè? Dat bruist. Als je die 30 hoofdstukken, zoals Dr. M.J. Paul het zegt, in het Oude Testament leest over het vrederijk wat komen gaat. Het herstel van Israël. Het verhogen van Israël als de Nezamim, de banier van de volkeren. Dat leeft en dat bruist. Het is niet zomaar dat de Satan kans gezien heeft om op allerlei manieren, om deze toekomstleer uit de kerk te deleten. Gelukkig komen er steeds meer van terug. Gelukkig zijn er bijna geen predikanten meer in onze tijd die durven zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Gelukkig heeft zelfs de gereformeerde gemeente uitdrukkelijk beleden dat het een foute opvatting was. Maar het heeft zoveel verduisterd, waardoor de levende hoop niet meer leeft. Ik nodig jullie uit om die hoofdstukken die gaan over die toekomst eens te lezen als een reportage over de toekomst. Hè? Niet als een tekst die een geestelijke les heeft. Dat heeft ook elke tekst een geestelijke les. Maar vooral ook zoals het er staat. Want wij worden straks verlost van ons allochtoon zijn. We zijn letterlijk, als we tenminste wedergeboren christen zijn, dan zijn we letterlijk van een andere aarde. Want wij behoren al de aarde toe die zich na de wederkomst van Christus in al zijn heerlijkheid door zijn recreërende hand aan onze ogen als een paradijs zal voordoen. Van die aarde is een christen. Een christen is niet van deze wereld. En daarom is het ook altijd dat Paulus woord zo belangrijk is. We bezitten als niet bezittende. We zijn slechts rentmeester van de dingen die ons hier bij de troepen trouwen. Maar de rust is elders. Repos d'ailleurs. Het is daar waar onze ogen op gericht mogen zijn. Daar wordt straks de rust geschonken waar Paulus in de Hebreeënbrief over schrijft. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat zegt hij in verband met het ingaan in het beloofde land. Nieuw Testament is de nieuwe aarde. Die hoop, daarvan is ooit gezegd, en daar eindig ik mee. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, O vreugd die alle smart verband. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Zingen we nu uit Psalm 119, het tiende vers. Psalm 119, vers 10. U zij de dank en de lof, Heere, dat u ons niet laat in onze val. Dat u ons niet laat in ons wegvluchten van u, maar ons zeer goedertierenlijk verlost. En dat u die verlossing niet alleen in uw gemeente bewerkt, door de Heilige Geest, maar dat diezelfde Geest straks ook Israël zal verlossen uit al haar noden. Heere, dat uw woord en getuigenis wat eeuwig zeker is ook vandaag vaste grond mag bieden voor de Messiaanse Joden. De Joden die in de Heer Jezus Christus geloven om een landgenote in alle liefde en voorzichtigheid bekend te maken met die naam. Jezus, Yeshua, zaligheid, zaligmaker. Geef vrijmoedigheid aan hen die ook in Nederland onder Joodse mensen het evangelie verspreiden. Wees zij nabij, Heere, opdat in gesprekken ze zich niet laten verlammen door de argumenten die dan gegeven worden vanuit de menselijke, de diep menselijke manier van denken. En ook mensen die evangeliseren kunnen niet anders doen als dat, tenzij u de Heilige Geest hun gedachten gevangen neemt En ze mogen bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En zo ook Christus bekendmaken. Geef ons vrijmoedigheid, Heere, op ons werk, in onze familie en vriendenkring, te bedenken de dingen die boven zijn, opdat ze ook ze zullen uitspreken. En ze ook laten horen aan de mensen die geen weet hebben van de toekomst en bang zijn voor de toekomst, dat er een toekomst is. Dat er een koninkrijk komt, omdat er een koning is van Israëls God gegeven die zich doodgeliefd heeft om dat koninkrijk te verwerven. Zegen ons met inzicht in de schriften, opdat het uitzicht naar de toekomst leeft, de levende hoop, uit genade om uw grote naams wil alleen. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 146, het zevende vers. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, dat wil zeggen met ontferming naar hen kijkt. Psalm 146 en daarvan het zevende vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.